Vanavond gaan we met elkaar verder met Johannes hoofdstuk 4. Het laatste stukje over de ontmoeting die de Jezus met de Samaritaanse vrouw had. Johannes 4 vanaf vers 27 tot en met 42. Goed, Johannes 4 vanaf vers 27. En daarop kwamen zijn discipelen en waren verbaasd dat hij met een vrouw in gesprek was. En toch zei er niemand, wat zoekt gij of waarom spreekt gij met haar? De vrouw dan liet haar kruik staan en ging naar de stad en zeide tot de mensen, komt mede en ziet een mens die gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Zou deze niet de Christus zijn? Ze gingen de stad uit en kwamen tot hem. Intussen vroegen zijn discipelen hem, zeggende, Rabbi, eet. Hij zeide echter tot hen, ik heb een spijs te eten waarvan gij niet weet. De discipelen dan zeiden tot elkander, iemand heeft hem toch niet te eten gebracht? Jezus zeide tot hen, mijn spijze is de wil te doen desgene die mij gezonden heeft en zijn werk te volbrengen. Zegt gij niet, nog 4 maanden, dan komt de oogst. Zie, ik zeg u, slaat uw ogen op en beschouwt de velden dat ze wit zijn om te oogsten. Reeds ontvangt de maaier loon en verzamelt hij vrucht ten eeuwige leven, opdat de zaaier zich tegelijk met de maaier verblijde. Want hier is de spreuk waarachtig, de een zaait en de ander maait. Ik heb u uitgezonden om datgene te maaien wat u geen arbeid heeft gekost. Anderen hebben gearbeid en gij hebt de vrucht van hun arbeid geplukt. En uit die stad geloofden velen der Samaritanen in hem, om het woord van de vrouw, die getuigde, hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Toen dan de Samaritanen tot hem kwamen, verzochten zij hem bij hen te blijven. En hij bleef daar 2 dagen. En nog veel meer werden er gelovig om zijn woord. En ze zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Een heel mooi einde van deze ontmoeting tussen de heer Jezus en de Samaritaanse vrouw. Elke keer, en ja, als je hierover nadenkt, dan zie je weer zoveel mooie facetten van deze geschiedenis. Daarom, je bent nooit uitgelezen wat betreft de Bijbel. Want als je aan het eind bent, dan begin je weer gewoon opnieuw. En dan ontdek je inderdaad hoe rijk het woord van God is. De discipelen waren verbaasd. De heer Jezus had juist de opdracht gekregen om het evangelie aan de mensen te vertellen. En toch waren de discipelen verbaasd. Verbaasd waarom? Nou, in de eerste plaats omdat de heer Jezus in gesprek was met een Samaritaan. Dat was vrij ongewoon, dat een Jood met een Samaritaan, daar hebben we het 2 keer geleden over gehad. Ten tweede, dat een rabbi, want Jezus was rabbi, rabbi Jezus, dat een rabbi in gesprek was met een vrouw. In het rabbinaat werd een rabbijn verboden om in gesprek te zijn met een vrouw. Dat mocht niet eens. Ze mochten wel met mannen onder elkaar, maar een rabbi met een vrouw een gesprek over godsdienstige zaken? Not dan. Dat was echt onmogelijk. Dat was in het rabbinaat de regel. Dus vandaar dat de discipelen verbaasd waren van Jezus in gesprek met een vrouw. Nou, deze vrouw die laat de kruik staan met water. En ze rent naar de stad Sichar, waar ze vandaan komt. Er zijn 2 dingen. Als deze vrouw die kruik meegenomen had, hoe had deze vrouw dan die kruik vol met water meegenomen? Op haar hoofd. Kon ze dan hard rennen? Nee. Ze zette die kruik neer, want ze wil zo snel mogelijk naar Sichar. Dat is het eerste. Tweede, ik denk dat ze ook gewoon helemaal de kruik met water vergat. Ze kwam daar om het hoogst nodige te halen en ze heeft Jezus ontmoet. En ineens zijn er heel veel andere dingen veel belangrijker. Het is ja, de prioriteiten worden heel anders. Ze komt als het ware in een hele nieuwe werkelijkheid terecht. En dan is het niet eens meer zo belangrijk dat water. En deze vrouw die is zo veranderd door die ontmoeting met Jezus. Ze komt daar in die stad en ze zegt, ik heb nou iemand ontmoet, een mens ontmoet, die precies gezegd heeft wat ik gedaan heb. Nou, dat is nogal wat. Iedereen in de stad wist wel wat ze gedaan had. En nu kon ze daar vrijmoedig over spreken. Ik vond het trouwens al heel typerend dat afgelopen zaterdag was hier iemand die dingen gedaan heeft waarvoor je verschrikkelijk zou schamen. Maar hij heeft vergeving van zonde ontvangen en hij was ervan bevrijd. Hè? God had hem verteld wat hij gedaan had. Hij werd geconfronteerd met zijn leven. En ja, deze vrouw geeft zo'n enorm vrijmoedig getuigenis. Hij heeft me precies verteld, hij heeft me op mijn zonde gewezen. En hij heeft me niet eens veroordeeld. Hij kwam met liefde en met vergeving naar me toe. En vandaar dat deze vrouw heel eenvoudig zegt wat Jezus in twee hoofdstukken daarvoor gezegd heeft. Dat Johannes de Doper zei, zie het Lam Gods. En toen kwamen de twee apostelen achter hem aan. Hè? En toen zei Jezus, wat komen we nu doen? Ja, we willen weten waar u verblijf houdt. En wat zei Jezus dan? Kom en zie. Nou, dat zegt deze vrouw ook. Deze vrouw die zegt hier in dat stukje, kom en zie. He, dat staat in vers 29. Ze zei tegen de mensen, kom mee en zie een mens. Deze vrouw zegt nog niet, heb maar een ontmoeting met de Messias. Ze zegt, die keuze moeten jullie zelf maken. Jullie moeten zelf tot de conclusie komen wie hij is. Deze vrouw zegt, nou gewoon, zie een mens. Zie een mens en hij heeft alles gezegd wat ik gedaan heb. Ja, zolang je zwijgt over je zonde, kom je tot stilte. Zwijg je. Dan word je als het ware gevangen genomen door de zonde. Maar zodra de zonde openbaar geworden is en Jezus die kent je zonden, je beleidt je zonde aan Jezus, dan kom je in een stuk bevrijding. En dat heeft deze vrouw heel duidelijk mee mogen maken. Belijdenis leidt tot bevrijding. En wat staat er dan? En ze kwamen tot hem. Ze kwamen tot hem. Ja, dat staat in vers 30. Zij gingen de stad uit en kwamen tot hem. Prachtig. Wat een mooi getuigenis van deze vrouw. En dat was het werk van deze ene vrouw. Ik kom er zo nog even op terug. Dan staat er in vers 31... En dan ontdek je dat Johannes een hele goede verteller is. Want dan gaat Johannes vertellen wat daar in die tussentijd gebeurd is. Dan zegt hij, intussen vroegen zijn discipelen, dus in die tijd dat deze vrouw wegrende naar die stad, in die tussentijd kwamen zijn discipelen bij Jezus en ze zeiden, Rabbi, eet. Ze hadden eten gehaald, ze hadden eten gebracht en ze Heer, het is nu tijd om te eten. En dan zegt hij Jezus heel eenvoudig, ja, met gewone menselijke woorden zou je kunnen zeggen dat Jezus zegt, joh, ik heb al gegeten. Ik heb eten gegeten waarvan jullie het niet weten. Nou, natuurlijk denken dan de discipelen van, oh, dan heeft hem iemand zeker eten gebracht. Want zo leefde Jezus met zijn volgers. Hè? Jezus was de rabbi en Jezus had een hele stoet volgelingen. En ja, er moest toch ergens brood vandaan komen, eten vandaan. En zij leefden dus van giften. En deze rabbijnen werden ondersteund door mensen die giften gaven, geld, maar ook eten brachten, zodat zij hun werk konden doen. Dus ja, de discipelen dachten, nou, daar heeft iemand hem zeker eten gebracht. Maar dan gaat de Heer Jezus het duidelijk maken. De Heer Jezus zegt, er is een spijze die mij verzadigt. Er is een spijze, de spijze die mij verzadigt. Hij zegt het hier zo mooi in vers 34. Jezus zegt, mijn spijzen is de wil te doen van hem die mij gezonden heeft. Hiermee zegt hij Jezus, er is maar één manier waarop ik werkelijk verzadigd word in mijn leven. Er is één manier waardoor ik echt tot mijn doel kom en echt de vreugde ervaar en de blijdschap ervaar in mijn leven, wanneer ik dat doe wat God van me vraagt. Dat is mijn verzadiging. Dat is hetgeen waar ik me het meest in mijn leven naar uitstrek. Daarmee word ik verzadigd. Het tilt hem als het ware boven de menselijke behoeften. Het tilt je uit boven iets. Ja, is dat misschien hetgeen wat de Heer Jezus bedoelt in het derde hoofdstuk? Daar staat vers 31. In het derde hoofdstuk vers 31, daar zegt de Heer Jezus, die van boven komt, is boven alles, allen. En wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde. Jezus is degene die van boven komt en staat boven al het aardse. Dat heb je bijvoorbeeld in de geschiedenis van Mozes. Je leest op een gegeven moment dat Mozes 40 dagen en 40 nachten bij God op de berg was. Dat weet u waarschijnlijk wel. En dan staat er, en deze 40 dagen en 40 nachten at Mozes niet, hoort het goed, at Mozes niet en dronk Mozes niet. Want hij was bij de Heer. Dat contact met de Heer, die plaatste hem als het ware boven de aardse wetmatigheid. En ja, Mozes heeft iets meegemaakt. Ja, dat is niet het aardse, maar het hemelse. En misschien is dat wel hetgeen wat in Johannes 1 staat, dat Johannes zegt, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. Hier zien ze ten voeten uit de Zoon van God. Die zegt, ik hoef dat aardse eten niet, maar ik wil graag de wil van God doen. En dat is mijn verzadiging. Dat vervult mijn leven en dat brengt zoveel vreugde in mijn leven. Ik denk dat wij daar ietsjes van mogen leren. Dat ons leven niet alleen gericht is op de verzadiging van ons lichaam, de verzadiging van onze aardse behoeften, maar dat we met name gericht zijn op, we willen graag verzadigd worden in het beeld van zijn Zoon, hè? In het zien van Jezus, dat verzadiging geeft, bevrediging in ons leven, dat we daarop gericht zijn. En de Heer Jezus die zegt heel eenvoudig, en weet je, dat is mijn spijze, en hij zegt, en het werk te doen wat God mij opgedragen heeft te doen, hè? Er staat, en zijn werk te volbrengen. Ik kan me heel goed voorstellen dat toen die apostelen bij Jezus kwamen en Jezus met deze Samaritaanse vrouw aan het praten was, dat ze dachten, nou ja, waar slaat dat nou weer op, hè? Maar weet u waar die Jezus toen mee bezig was? Hoofdschuddend stonden die apostelen zo met elkaar te... Jezus met die vrouw aan het praten? Ze begrepen er helemaal niks van. Maar weet u dat Jezus toen bezig was met het werk van zijn vader? Toen was Jezus met het werk van zijn vader bezig. Wij denken soms, nou, er zullen niet veel denken hoor, maar dat bijvoorbeeld iemand in de crèche, hè, zoals afgelopen zondag, in de crèche de kleinste onder ons bezighouden, of in de peutergroep. Maar weet je, vergeet niet, dat zijn ook de dingen van de vader. Dat is ook het werk van de vader. Of je nou op de kansel staat, of je bent de doopvont aan het vullen met water en je zorgt dat het lekker op temperatuur is, of je zorgt dat de tafels allemaal op zijn plek komen te staan, bezig zijn met de dingen van de vader. Dat je daarin je verzadiging zoekt, daarin je blijdschap en je vreugde. En weet je, dan tilt je dat, want dit hoofdstuk begint met dat Jezus vermoeid was. Kunt u enige spoor van de vermoeidheid van Jezus hier terugvinden? Jezus. Het tilt als het ware Jezus boven zijn eigen vermoeidheid uit. Ik weet wel, een van onze jongens zat vroeger op voetballen. En dat bracht hem wel eens naar het voetbalveld. En dan stroomde het van de regen. Het voetbal ging door. En toen vroeg ik aan een van onze jongens van, vond je het nou nu niet rottig dat het regende? Hij keek me aan, regende het dan? Ik heb niet eens gemerkt dat het regende. Begreep u me een beetje? Die jongen die was zo vol van dat voetballen, die regen die merkte hij niet eens. Snapt u hem? Dat is nou hetgeen wat Jezus hier duidelijk wil maken. Dat het verlangen van dat wat God van ons vraagt, ons boven al die aardse dingen uitwilt. Dat gebeurt hier. En dat laat Jezus hier zien. En ja, en dat werk volbrengen, daar was Jezus mee bezig toen hij in het gesprek was met deze ene vrouw. Deze ene vrouw. En dan zegt hij die Jezus, want die Jezus die wist dat deze vrouw die weggerend was, weer terug zou komen, want A, ze had die kruik laten staan, maar Jezus wist ook wat ze ging doen. Dat wist Jezus lang van tevoren. Hij zei, pas nou even op, zegt hij tegen de apostelen. Jullie zeggen, nog 4 maanden en dan komt de oogst. Nou, als hier Jezus zegt, nog 4 maanden, de gerstenoogst, hè, dat is het begin van de oogst, is in Israël zo ongeveer april, mei. Nou, nog 4 maanden, zit je zo'n beetje in december. Dus de Jezus is hier in december, bij Sichar. In oktober, november wordt de gerst en de tarwe gezaaid in Israël. Dan komt wij denken de late regen, maar dat is de vroege regen in Israël. De vroege regen die aan het einde van het jaar valt. Maar het is de eerste regen die over het gezaaide valt. Dat is de vroege regen. En dan in december zie je net over het land een heel klein beetje een groene waas van allemaal die sprietjes die komen. En dan zegt er Jezus, ja, nog 4 maanden, hè, dan komt de oogst. Maar dan zegt er Jezus, weet je, het is niet over 4 maanden. Kijk maar straks om je heen en dan zie je dat de oogst nu al rijp is. En terwijl ze over het veld heen kijken, komt deze vrouw met 10, misschien wel 100, misschien wel een paar 100 mensen uit Sichar naar Jezus toe. Aanschouwt de velden dat ze wit zijn om te oogsten. De oogst is klaar. De oogst is klaar en ze komen allemaal naar Jezus toe. Slaat je ogen op en aanschouwt de velden, de Samaritanen stromen toe. En weet je, dat was nog maar het begin. Dat was nog maar het begin. En dan zegt er Jezus, weet je, een ander heeft gezaaid. En jullie mogen oogsten. Wie heeft er nou gezaaid? Die vrouw. Die vrouw heeft gezaaid. Jezus heeft eerst gezaaid. Toen heeft die vrouw gezaaid. Kijk, die apostelen die kwamen in diezelfde stad. En dat was hen alleen maar te doen om eten. En ze zijn de stad weer verlaten. En niemand in de stad die ooit geweten heeft dat daar de apostelen van de grote meester waren. Alleen de kruidenier. Zij hebben niet gezaaid hoor. Maar toen kwam die ene vrouw. En die vertelt heel eenvoudig, zonder theologische problemen en diepgaande woorden, vertelt de vrouw heel eenvoudig wat Jezus voor haar betekent. En, nou, dan komen ze. En zij mogen maaien. Zij mogen de oogst binnenhalen. En dan staat er dat ze zeiden van tegen Jezus, blijf alsjeblieft nog 2 dagen bij ons. En dan staat er in dat stukje, in vers 39, daar staat, en uit die stad geloofden velen der Samaritanen in hem. En wat staat er dan? Om wie? Zo. Om het woord van die vrouw. Wat een getuigenis, hè? Gewoon wat die vrouw gezegd heeft, daarom geloofde hij. Die vrouw had gezaaid. En de apostelen mochten oogsten. Wat Johannes hier schrijft, dat heeft hij zelf ook meegemaakt. Johannes is jarenlang oudste geweest, lerend oudste, bisschop, zo werd hij ook wel eens genoemd, in Efeze. Maar wie was nou in Efeze begonnen? Paulus. En dan staat, zegt er Jezus ook, er is gezaaid, er zijn mensen gezaaid en die hebben zware arbeid verricht. Nou, je moet eens weten hoe zwaar dat Paulus het gehad heeft in Efeze. Hij heeft zijn leven bijna moeten laten daar in Efeze. En Paulus heeft daar gezaaid en Johannes die mocht er de oogst binnenhalen. Want die gemeente daar in Efeze is zo ontzettend gegroeid onder leiding van Johannes. En later Polycarpus, de gemeente van Efeze. Dus wat Johannes hier schrijft, anderen hebben gezaaid en jullie mogen oogsten, dat heeft Paulus en Johannes hebben dat ook meegemaakt. En ja, anderen hebben gezaaid. Denk aan de profeten in het Oude Testament, die onder zoveel moeite het woord van God gepredikt hebben en opgeschreven hebben. En in het Nieuwe Testament dat er ineens geoogst wordt. Dat is ook zo mooi, dat beeld. Anderen hebben gezaaid en wij hebben mogen oogsten. En dan staat er dat de maaier zich tegelijkertijd met de zaaier zal verblijden. Nou, dat gebeurde hier met deze vrouw en de apostelen ook. Inderdaad, ze hebben zich tegelijkertijd verblijd. En ze hebben op dat manier, op die tijd, in vers 36 staat dat reeds ontvangt de maaier loon. En verzamelt hij vruchten ten eeuwig leven. Wij denken heel vaak, en dat is ook aan de ene kant wel zo, dat hebben we net gezongen in het eerste lied, dat wij straks loon zullen ontvangen als we straks voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Omdat een ieder wegdraagt hetgeen hij in zijn lichaam verricht heeft. Dan wil Christus ons belonen. Maar hier staat, reeds nu ontvangt de maaier loon. Zij die nu al de oogst binnenhalen ontvangen loon. Wat voor loon is dat dan? Ja, Paulus zegt, en dan wijst hij naar de christen om zich heen. En dan zegt Paulus, jullie zijn mijn loon. Jullie zijn mijn erekrans. Jullie zijn mijn blijdschap. Jullie zijn degene door wie mijn leven zo zinvol geworden is. Niets is loongevender dan wanneer je nu mag ervaren dat God jou wil gebruiken om de oogst binnen te halen. En dat wil God door jouw leven heen doen. Er staat in het laatste zoeklicht een prachtig artikel over een makelaar die ja, heel bewust tot geloof gekomen is. En sommige mensen zeggen nu van, ja, je gebruikt je makelaarsbedrijf zeker als een soort dekmantel om het evangelie te gaan verkondigen. Hij zei, sinds ik als makelaar tot geloof gekomen ben, heb ik door Gods genade al zoveel mensen in mijn kantoor tot Christus mogen leiden. Hij zegt, en dat betekent voor mij veel meer dan al het geld wat ik verdien via die huizen die ik verkoop of wat dan ook. Hij zegt, dat is voor mij het loon geworden. Je moet het maar eens lezen, het laatste zoeklicht. Prachtig artikel. En ja, zo wil de Heer ons gebruiken, ons veranderen om ja, de oogst binnen te halen. En dan staat er, en hij bleef nog 2 dagen. En dan staat er, en velen kwamen tot het geloof door zijn woord. En dan zeggen ze, we hebben hem gehoord. Laat het maar even lezen in vers 42. Wij geloven niet meer om wat gij zegt, zeiden ze tegen de vrouw. Maar wij geloven, want er staat, want wij zelf hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk de heiland der wereld is. Daar staan 2 dingen. naast elkaar. We hebben hem gehoord en weten. Horen en weten. Lezen en zeker weten. Onze zekerheid dat je een kind van God bent, berust voor 100% op dat wat je hoort. Op het woord van God. En daar is onze zekerheid. En dan weet je ook zeker dat hij de heiland is. Niet alleen onze heiland, maar de heiland der wereld. En hoe komen ze aan die uitdrukking? Nou, Samaria was door de Assyriërs verwoest. Net zoals Jeruzalem. Was niets meer van over. Wie had Samaria opgebouwd? Helemaal opnieuw weer hersteld? Keizer Augustus. En keizer Augustus, de naam Augustus, keizer Augustus, stond daar in Samaria op verschillende poorten afgebeeld met de tekst Augustus Soteros Anthropos. Dat betekent Augustus, de redder van de mensheid. Dat was de naam van Augustus. En die mensen in Samaria, die zeiden nu, maar hij is waarlijk. Anders dan Augustus, ja? Anders dan keizer. Hij is de waarachtige heiland, Soteros Anthropos. Hij is de waarachtige heiland, redder van de wereld. En zo, ja, werd het evangelie aangenomen in Samaria. Nou, ik heb u er iets over verteld in Handelingen 8, zie je dat er een heleboel Samaritanen tot geloof komen. Ja, dat is een paar jaar later. En het zou dus heel goed kunnen zijn dat ook hier de basis gelegd wordt voor die enorme opwekking daar in Samaria. Tot slot, deze opwekking in Samaria begint met één vrouw. Met één vrouw die vergeving van zonde vindt. Zo begint God met een opwekking. Een opwekking begint heel klein. U weet wat Corrie ten Boom zei, hè? Corrie ten Boom die zei, teken een cirkel om je heen. Een cirkel om je heen. En ga de Heer vragen om een opwekking in die cirkel. Dat zei Corrie ten Boom. Daarom de vraag waar we ons mee bezig moeten houden. De dienst van de Heer, het willen dienen van Hem, brengt ons dat werkelijk op een hoger niveau? Is dat ons verlangen? Dat we minder waarde hechten aan al het aardse en de bevrediging van onze aardse verlangens en dat wij, ja, als het ware dat losraken daarvan en veel meer voldoening, verzadiging vinden, spijzen vinden in dat wat God van ons vraagt. Dat we daarna gaan verlangen. En ik denk dat als dat verlangen in ons hart gaat leven, ja, dat is het begin van een opwekking, hè? In ons persoonlijk leven. En dan steken we ook anderen aan. En ik hoop dat dat ook bij ons in de gemeente, bij ons in ons persoonlijk leven, ook mag plaatsvinden. Goed, tot zover.